Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening,
duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
Welkom bij de blik van Geiraat.
Moeite, bon dia. Op. Nou, we zijn er weer. En we zitten deze keer met z'n tweeën. Ja. We hebben geen Kamran. We hebben ook geen gast. Ik wil eigenlijk toch eventjes... even bespreken van... Hè, hoe vonden we het eigenlijk de vorige keer gaan? En hoezo zitten we dan nu weer met z'n tweeën aan tafel?
Ja, ik vind wel dat moeite, bon dia, dat kan wel wat beter.
Nou, ik kan hem, nou oké, okay, maar hij is nooit van mij geweest. Misschien mag jij hem ook doen, ja, ik weet dat Erik hem ook deed.
Lieve mensen, lieve luisteraars, daar zijn we weer. Nu ik met mijn zoon, Jossie. En het is maandagochtend, wij nemen altijd maandagochtend op tegenwoordig. En dan gaan we lekker om 5 uur uitzenden. Maar we kunnen zien op de data dat we ook heel veel luisteraars in het buitenland hebben. Dus goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
We hebben altijd heel vaak in Thailand heel veel luisteraars zitten. Dat vind ik toch wel iets... Ik kan daar wel om lachen.
Ja, ik weet niet wat ze er allemaal uitspraken.
Nee, dat vraag ik me ook wel af. Nee,
hey, Jossie, even, dat heb ik je nog helemaal niet gevraagd. Hoe vond jij Bluff? Jij was vrijdag met je moeder en met Lior.
Ja, wij hadden voor mijn moeder...
Nou, Ahoy en een 010.
Ja, nee, we waren naar Rotterdam gereden voor een Bluffconcert. We hadden jou ook nog gevraagd, maar je hebt toch uiteindelijk gezegd... Nou, het is toch een beetje ver uiteindelijk helemaal naar Rotterdam rijden. Kijk, ik ben geen Bluff-fan. Mijn moeder wel.
Ik ook trouwens.
Alleen, ja, ik vond het was wel leuk. Ik vond het wel... Het was, kijk, wij hadden zitplekken boven. Normaal als ik naar een concert ga, ga ik staan, maar dat kon ik mijn moeder niet aandoen. Ja, het was hartstikke leuk. Maar ik kijk toch een beetje productietechnisch gezien dan anders naar een concert. En ik ben toch wel meer van een uitbundiger concert. Het was wat... Ja, het was gezellig. Het was lief. Het had iets kneuterigs.
En wie waren er allemaal?
Je had Raccoon. Kwam op een gegeven moment. Dat was wel heel gaaf.
Het Pascal is ook... Jansen natuurlijk, de voorzitter.
Ja, Pascal Jacobsen.
Oh, Jacobsen. Pascal Jansen, ja.
Nee, die is van AZ. Nee, en Bente. En die vind jij volgens mij helemaal leuk.
Die is geweldig.
Ja, nee, dus dat was wel... Ik moet zeggen dat ik dat wel heel leuk vond. Dat was wel echt een goed niveau. En er waren nog een paar kleinere.
We kunnen wel even een zoute lander erin gooien of zo, toch?
Ja, ik heb hem nu niet, maar ik zet hem wel even op.
Zet hem er wel even
Ik denk in. Dat we ermee eindigen. Ik denk dat dat leuker is, okay. Want anders moeten die luisteraars weer gaan skippen. Nee, maar ja, god. Waar ik eigenlijk het over wil hebben vandaag, daar komen we ook later op in de podcast. We gaan het wat hebben meer over het ondernemersverhaal, het ziel, de identiteit van een ondernemer. Mm. Nou, en wat is hetgeen wat ons natuurlijk bindt? Wij gaan bouwen. Ja. Over 2 weken gaan we beginnen met de masters in de RAI. Neem mij, maar ook de luisteraar vooral mee in het jaar 2025. Want ik heb toch wel wat gekkigheden meegemaakt. Ja. En het...
Maar voordat ik dat ga doen, ik wil even met je nog even hebben over Kamran.
Oh, ik dacht, oh ja, natuurlijk, was ik helemaal vergeten eigenlijk.
Ja, nee, kijk, de bedoeling is dat jij de lead neemt, maar dan moet je wel ook de details bewaken.
Ja, sorry, ik ben ook soms een beetje niet helemaal focused en scherp. Nee, oké. We gaan weer terug. Ik heb straf. Ik ga even op het strafbankje. Wat vonden wij van Kamran? Nou, dat wil ik even weten van jou. Wat vond jij van Kamran?
Ik mag Kamran heel erg graag. Ik vind ook zijn stijl prettig. Iets minder activistisch als Sjoerd Paradijs vroeger. Ik vind de Telegraaf heel feitelijk. Ze krijgen altijd verwijten dat ze niet betrouwbaar zijn. Nou ja, natuurlijk die onthulling die we gedaan hebben... dat gewoon op de Technische Universiteit Delft... dat ze daar de Telegraaf als onbetrouwbaar neerzetten. Dat correspondeert gewoon niet met hoe het in de praktijk gaat. Wat ik wel merkte, is dat ook als de hoofdredacteur van de Telegraaf hier zit... dat hij toch op zijn kievief is.
Ja.
Dat vond ik jammer. Dus hij liet niet het achterste van zijn tong zien...
Nee, maar jij weet ze toch wel daar iets... Jij geeft mensen toch wel dat gevoel dat ze hier komen en dat ze wel... Het wordt geen makkelijk gesprek.
Nee, dat weet ik, maar ik wil nog meer details. En ja, weet je wat eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel is? wat heel moeilijk dan is om aan te raken, dat is, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar dat is het gebruik van anonieme bronnen.
Ja.
Dus we zien zeg maar heel vaak artikelen, vooral die titels van DPG, die zijn daar wereldkampioen in NRC. Dat we hebben met 14 mensen gesproken, we hebben met 37 mensen gesproken, we hebben met 63 mensen gesproken. Dat zeggen ze.
Ja.
Die zijn allemaal anoniem.
Ja.
En je moet dan als lezer maar erop vertrouwen dat dat ook daadwerkelijk waar is. Nou, wat gebeurde er de afgelopen week? Elon Musk, in opdracht van Elon Musk, ik weet niet of hij het zelf heeft gedaan, had de locatiebutton uitgezet van, of aangezet van Twitter.
Ja.
Dus iedereen met een Twitter-account werd opeens duidelijk van waaruit hij of zij...
Ja, als je die instelling aan hebt gezet, ja, in het begin.
Nee, maar met name in die hele Gaza-oorlog, wat ook een propagandaoorlog was, hoe heette dit soort mensen? Zenders, X-mensen.
Ja.
Die vertelden, oh ja, ik zit hier in Kanjounis, of ik zit hier midden in de Gazastrook, ik heb 6 kinderen. Maar dan bleek achteraf dat ze zaten op een flat in Londen, in een appartementengebouw in Pakistan. Mm. Op een of andere plantage in India. Dus we worden heel erg misleid. Nou, dat vind ik dus ook. Dat nog steeds gebeurt in bijna alle kranten. Dus of het nou het NRC is of het Parool. Als er dan onthullingen plaatsvinden. En ik heb heel zelf vaak met dit soort mensen gewerkt. Dan gaan ze eerst je vijanden bellen. Of je concurrenten. En die zijn dan zogenaamd anoniem. Maar die willen eigenlijk gewoon een kutartikel voor jou.
Ja.
Mijn vraag aan jou, moet er niet een verbod komen op het gebruik van anonieme bronnen in publicaties?
Nou, ik zie niet zozeer een stop erop, want anders gaat... Kijk, je moet het ook zo zien. Zou jij, als jij als bron wordt gebruikt,
ja,
zou jij dan met naam en toename in de krant willen komen, ja, staan? Altijd.
Altijd.
Nee, want soms zit je wel...
Je bent gewoon een snitcher als je anoniem iets doorgeeft. Dus of je zegt het, of je moet gewoon je mond houden. Dus ik had dat laatst met Ali Niknam.
Ja.
Belt een NRC-journalist mij op. Dus ik vraag aan die journalist, wil je Ali onderuit halen?
Ja.
Wat is eigenlijk de bedoeling? Is het een betaald boek? Komt het van de Nederlandse bank? Nee, gewoon nieuwsgierigheid. Ik zeg, nou prima. Dus ik help mee. Ik ben open. Ik zeg, je mag me gewoon citeren. Stuur mij mijn citaten op.
Ja.
Ik ben aardig voor Ali. Maar ook dat ik zeg, ik wil geen zaken met hem doen. Ik deel wel mijn uitspraken met Ali, waarop Ali vervolgens mij een bericht stuurt.
Ja.
Nee, ze zijn erop uit om onderuit te halen. En hij geeft dat citaat ook aan mij door. Ik zelf, ook met alles wat ik heb meegemaakt met de media, vind dat wij niet meer anonieme bronnen mogen gebruiken in de publicatie zelf. Hè? Dus in je aanloop kan je wel degelijk mensen gewoon anoniem benaderen.
Ja.
Maar als je publiceert, en dat doen ze dan vaak tussen haakjes, of ik heb gesproken en dat is dan een anoniem iemand, daarmee larderen ze vaak een artikel om het heftig te maken. Dat zie je dan ook weer terug in de koppen.
Ja, nee, maar er staat ook altijd onder een zinnetje, hè? De naam is bekend bij de redactie.
Ja.
Bronbescherming, nou, dat is een heel, heel sterk begrip, zeker in het mailenlandschap.
Maar snap je ook wat dat inhoudt?
Nou ja, je moet eigenlijk, als jij, stel nou voor iemand, oké. Op de werkvloer, er is iets gebeurd. En nou ja, er komt een onderzoek naar jou. En ik word benaderd door de krant. Van, nou ja, wil jij daar iets over zeggen? Nou ja, dat is een onderling.
Dat je mij wil
verraden. Nee, bij wijze van, even om het klein te houden. Ja, dan is er een bepaalde bescherming naar mij toe. Dat, nou ja, jij of eventueel zelfs de lezers denkt van, ja, god, diegene die hem heeft gelinkt, die pakken we. Ja, daar zit hem er ook in.
Nee, dus het is prima dat je anoniem kan praten met een krant. Ja. Dat ze jouw naam niet gebruiken. Maar ik vind niet dat ze je mogen citeren. Dat is wat ik zeg. Dus wat de praktijk bijna altijd is. Hè, dus laten we even een heel klein bruggetje naar Ajax.
Ja.
Dus die twee journalisten van het Parool. Ik weet even hun namen niet.
Ja, Joop van Kemp en Bas Soetdorst.
Ja. Nou, op zich vind ik Bas een heel aardige man. Die hebben dan een boek geschreven over het Ajax-DNA.
Ja.
Ja, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel de recensies gelezen, inclusief het Parool, het AD. Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Ik heb niks nieuws gelezen. Het gaat weer over de Ajax-cultuur die helemaal verrot is. Het gaat weer over het gedrag van Mark Overmars. Wat we al lang en breed weten. Dat hij zichzelf zat te rukken achter een of ander filmpje. Het is allemaal heel gênant. Alleen, ze brengen het weer opnieuw naar buiten.
Waarom doen ze dat?
Ja, gewoon voor aandacht.
Nee, maar dat is het dan toch?
Nee, maar
het
zijn clickbaits. Dus ze schrijven dat boek. En dan zie je dus één grote stroom van anonieme bronnen. Dan ga ik nadenken, wie zijn dat? Nou, ik weet al op één wie er op één staat. Dat is Maurits Hendricks.
100%.
Ja, dat vind ik echt zo'n type die dan echt gewoon alle documenten geeft. Ik denk ook dat hij dat Berenschot-rapport heeft gegeven. Want dat hebben ze van iemand gehad. Dat ligt niet bij toeval op je bureau. Ja, ik hou niet van snitchers, Jossie.
Nee, maar we hebben het vorig jaar, of nee, 2 jaar geleden ook gehad. Toen kwam Alex Kroes ook bij Ajax binnen.
Ja.
En toen was er ook een boek uitgebracht. Nou, weet ik nou niet. Of het, volgens mij was het ook iemand geleerd aan het Parool.
Geen idee.
Nou, maakt niet heel veel uit. Toen grote teksten, we misselen dat, dus meester oplichten. Nou, dat komt altijd als een boemerang natuurlijk weer bij je terug.
Ja.
Kijk, het is voor iedereen is het een bepaald motief natuurlijk om iets te zeggen. Dat zei Kamran ook.
Ja.
Dus als hij hier aan tafel zit bij ons, want als je naar mij, mijn mening mag geven. Kijk, hij zit er natuurlijk ook, dat hij denkt, hé, ik kan misschien een bepaalde doelgroep aanboren. Die denkt, hé, nou, die luisteraars van de Blik van Geiraat, in het verleden natuurlijk Geiraat en de Vlieger, die willen ook, wil ik ook.
Maar daar is een nieuw abonnee.
Nee, dus je moet het ook zo zien, dat iedere keer weer een andere. Dus bijvoorbeeld dat jij gebeld wordt door het NRC in het kader van Ali. Waarom doe jij dan daaraan mee? Ik kan ook gewoon zeggen, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik boycott eigenlijk het hele bronnengebruik.
Nou, waarom ik... Ja, mooie vraag. Ik doe dat omdat ik voel dan aan zo'n auteur... dat hij een soort profiel van Ali wil neerzetten. En ik vind... Ik heb eigenlijk heel veel bewondering voor die Ali. Ik vind hem ook... Hè, wat ik zeg, ik hoef geen zaken te doen met dit soort types. Ze zijn een beetje ongrijpbaar. Ik vind ze lastig. Ik vind ze onvoorspelbaar. Ik word onrustig van deze mensen... als je met ze in zee gaat. Maar aan de andere kant wil ik wel dat er een eerlijk verhaal komt. Een jongen die met niks hier is begonnen. Met een complexe achtergrond ook nog eens. Die daar ook, dat heeft hij mezelf verteld, daarmee moet vechten.
Ja.
Hij zegt, ik voel me eigenlijk niet thuis in Nederland. Voel je dan thuis in New York? Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet. Maar eigenlijk wil hij wel in Nederland zijn. En hij krijgt het toch voor elkaar om zoiets uit de grond te stampen. Ja, en dan word je weer too big to handle, hè? En dan moet je weer onderuit. Want iedereen die rijk is, moet in dit land altijd onderuit.
Mm-hmm.
Nou, dus Ali is daar één van. Maar dan moet het wel een eerlijk profiel zijn. En waar mij het om gaat, is als de media, wie het ook zijn... zijn pijlen gaat richten op een individu, wat mag. Zeker als het grensoverschrijdend is. Doe het dan wel met open vizier. En gebruik dan niet alleen maar de bronnen... die wraak willen. En wie zijn vaak die bronnen? Dat zijn bijna altijd gefrustreerde ex-werknemers... of iemand die is ontslagen, een concurrent... of een heel erg jaloers iemand. Bijna altijd zijn dat de kaders. Dat vind ik geen motief. Het motief moet zijn... ik ben echt daadwerkelijk nieuwsgierig of die man of die vrouw... die dat apparaat leidt, dat op de juiste manier doet... Maar het moet geen aanval zijn. Het is bijna altijd een aanval. En er worden bijna altijd dan anonieme mensen gebruikt... die achter hun geraniums en achter hun eigen computer... de grootst mogelijke kwaad lopen.
Nee, maar je ziet het bijvoorbeeld een Lale Goe. Daar wordt er voor nu bijvoorbeeld gezegd... we gaan ook je beveiliging stopzetten. Nou, dat is ook ontstaan door dat gebruik constant. Dat heeft ze zelf gezegd. Ze heeft zelf gezegd van er is mij... te horen gekomen dat mijn beveiliging wordt stopgezet. Nou, dat begrijp ik heel goed dat ze dat dan in het openbaar gaat zeggen... omdat ze natuurlijk bang is dat er iets gaat overkomen. Maar dat feit... Kijk, zij heeft iets gezegd. Ik kan het ermee eens zijn of niet vanuit een bepaalde culturele achtergrond. Zij is door anonieme bronnen, anonieme mensen op het internet... ook dat nog,
ja, weer.
Gewoon bestookt, bedreigd tot op de dood... en zij moet in een bunker leven. Nee. Dat is bijvoorbeeld ook nog iets wat je met het brongebruik...
Exact. Dus je hebt het brongebruik bij de kranten... en je hebt, zeg maar, vinden wij dat iemand die een X-account heeft... of een Instagram-account... vinden wij dat we moeten weten wie dat is. Zoals op LinkedIn.
Dus, maar zou jij dan zeggen...
Ik vind van wel.
Ja, wat zou jij dan doen? Oké, jij zegt nu, jij zit nu aan die tafel... jij bent minister digitale zaken in de EU. Laten we het even groot houden met Brussel erbij.
Ja.
Wat zeg jij dan aan tafel van dit is wat ik wil doen als het gaat om beveiliging, vrijheid van meningsuiting binnen het bronnengebruik en de identiteit op het internet?
Ja, heel veel vragen. Gewoon, je moet gewoon een identiteit hebben. Dus je kan wat mij
betreft... Dat je DigiD gaat koppelen aan je social media. Ja. Dat zou jij willen.
Zoals bij LinkedIn. Bij LinkedIn, voor zover ik het weet, zit er heel af en toe zit er een paar anoniemen tussen. Het is altijd bekend wie het is.
Nou, je kan jezelf verifiëren met alles.
Dus ik vind dat voor alle, of het nou TikTok is, of het is Instagram, of het is Facebook, en met name die meningenplatforms zoals X, voorheen Twitter. Het moet gewoon bekend zijn wie het is. Er zijn te veel bots, vaak ook vanuit regeringen georganiseerd, dat je het gelooft. Ik wil dat jij, zeg maar jij en jouw generatie, de media gelooft.
Ja.
Vrije journalistiek is echt essentieel voor elke economie, voor elk land. Laten we die beschermen. Maar het wordt kapot gemaakt doordat op dit moment meningen worden verward met onafhankelijke journalistiek. En daardoor voel ik ook dat een Telegraaf, maar een Parool, een Algemeen Dagblad, een Volksblad, die zijn niet meer objectief. Die voeren gewoon een agenda uit waar de journalistiek op de vloer, zeg maar, zijn voorkeur voor heeft uitgesproken. En ze zijn niet meer nieuwsgierig naar hoe het echt zit. Ze gaan zo geloven in iets wat ze zelf vinden. Ze hebben de macht eigenlijk gekregen.
Ja.
Ja, en de mensen die dat lezen, die weten helemaal niet hoe die radertjes werken. Dus ook onze luisteraars, die denken heel vaak, ja, ik weet alles. Nou, ik kan je verzekeren, ik zit nu 30 jaar in dit vak. Nog steeds ben ik op zoek naar hoe sommige lijnen lopen en hoe nieuws gaat en hoe envelopjes gaan en hoe tips worden gegeven en hoe er belletjes plaatsvinden. Hoe soms op een parkeerplaats wordt afgesproken om een mapje te overdragen. Ja, ik vind het geen fijne journalistiek meer. Ja. Dus ik vertrouw de media niet meer en dat vind ik heel erg.
Nee, want je zou ook nog, je wilde ook nog wat zeggen met in Kanen met het concertgebouw. Dat is toch wel iets wat, het zit je diep.
Ja,
het
zit me echt diep. Ik heb er
al 3 keer op rij over gehad in de podcast.
Ja, klopt.
Jij wilde daar nog even over uitweiden, ook in dat kader.
Ja, dus ik vorige keer viel dat een beetje dood met Kamran. Dus ik ben daar ingedoken. Waarom zij dat besluit hadden genomen, hè, om die voorzanger uit Israël te weigeren. Die, hoe heet die man? Aaronson of Abramson. En ik kreeg dus heel duidelijk de informatie dat het van binnenuit kwam. Dat zegt het Parool nu zaterdag ook in een artikel. Dat is geschreven door Marcel Wiegman. De druk kwam van binnenuit. Dus dat zie ik dus ook op de redactie bij de NOS. Ik zie dat bij de redactie bij de Volkskrant. Ik zie dat bij de Afrotros in zaken of Nederland wel, of Israël wel of niet moet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Ik zie dat bij het Concertgebouw. Dus dat betekent dat de directie slappe knieën heeft. Dus die volgen wat politiek correct is. Er is druk van een organisatie, is er altijd. Moet je er niet van aantrekken, je moet gewoon je eigen lijn volgen. Maar je hebt ook mensen op de vloer. En de mensen op de vloer die gaan dan bepalen wat het narratief wordt van het Concertgebouw of van de Afrotros of van de NOS. En die gaan daar zoveel druk op uitoefenen. En als ze blijkbaar niet hun zin krijgen, dan rennen ze weg of zo. Of dan gaan ze je bedreigen of dan gaan ze je aangeven vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ik vind die directeur, die Simon Reining van het Concertgebouw, dat vind ik zo'n kotsbak, Josie. Ik vind dat zo'n ongelofelijke, walgelijke man, hoe hij het willen uitleggen. Hij liegt ook nog, want hij meent het niet. Dus ofwel je zegt van ja, ik sta er gewoon achter wat we besloten hebben. Ik lever mijn baan in. Dan ben je voor mij een kerel. En dan komt vervolgens het Parool eroverheen. En wat doet het Parool? Dat heb ik echt. Ik citeer dat. Die gaat dan helemaal lezen, zeg maar. En uitlijnen wat die voorzanger, die kantor, die Shai Abramson, op zijn website doet. Dus dan zeggen ze letterlijk, in een van de clips worden de soldaten door de Israëlische kolonel Ben Aharon toegesproken op het vervloekte Palestinaplein. Dus ook dat woord. Maar dan zet hij dus het vervloekte Palestinaplein tussen haakjes. En het tussen haakjes zetten betekent dat de quote van iemand anders is. Maar hij is niet duidelijk van wie het is. Vervolgens gaat hij verder. En dan zegt hij, het was voor directeur Simon Reining van het Koninklijk Concertgebouw wakker geschud door pro-Palestijnse groepen, medewerkers en kritische Joodse organisaties als Gate 48, Een Ander Joods Geluid en Erev Raf. Daarmee wekt hij de indruk, de auteur, alsof dat heel wat is. Een ander Joods geluid is van een Mogol. Die man heet Jaap Hamburger. En Ere Vooraf is ook van iemand waar ik denk van, ja, ik weet niet, die is boos of zo. Ja. Dus dat zijn een paar individuen die zich verschuilen onder het mom dat ze een organisatie zijn. Maar die vertegenwoordigen helemaal niet het maatschappelijk belang of wat wij vinden. Wij vinden allebei, denk ik, als ik voor jou mag spreken, dat als daar een soort wilde IDF'er zou komen zingen die mensen heeft vermoord, niet komen. Als daar die Smotrich zou komen, niet uitnodigen. Maar op het moment dat je een land, hè, Israël is gewoon een land, gaat dehumaniseren, gaat uitstoten, gaat afsluiten onder druk van politieke organisaties, ben je gewoon verloren als samenleving. En ik neem ze dat zo ongelooflijk kwalijk, dit concertgebouw. En in de lijn ook het Parool. Want het Parool zet gewoon in zijn eigen artikel letterlijk een brief met hoge poten over de organisatie die hier gewoon zich voor uitspreekt. Staat hier gewoon. Ik weet niet wat een brief met hoge poten is. Vervolgens gaan ze hebben dat er niet is gesproken met Amsterdamse Palestijnen. Hoezo moeten we elk conflict in de wereld naar Nederland importeren? Gaan wij dan ook het straks hebben met Amsterdamse Soedanezen, met Amsterdamse Turken, met Amsterdamse Marokkanen, met Amsterdamse Chinezen? Het is gewoon een laf huis, dat concertgebouw. Ze hebben niet geleerd van hun verleden in de Tweede Wereldoorlog. En de Afrotros heeft precies hetzelfde gedaan met Nederland aan het Eurovisie Songfestival. En iedereen haakt nu af. Dus de Afrotros zit nu in een soort squeeze.
Ja.
Die kunnen geen kwant meer op. Ik hoop echt dat wij niet meedoen met het Songfestival. We hebben een afgang voor heel Europa.
Nee, ik denk dat ze uiteindelijk wel meegaan.
Dit zit mij gewoon dwars. Dus ja. ik voel gewoon daar een lafheid. Ik voel wat mijn moeder heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Het wegkijken. Het niet durven innemen van een standpunt. Ik voel dat in al mijn vezels. En ik trek die mensen niet. Ik kan er niks aan doen. Al dus.
Nou ja. Hey, van wie denk jij dat die drones in Volkel zijn geweest?
Ja, ik denk dat het gewoon een grap is.
Ja, denk je?
Ja, dus je hebt een defensieapparaat. Nou, wij kunnen alles monitoren. Als jij te hard rijdt op de afsluitdijk, heb je binnen een seconde een boete. Dus jij gaat mij vertellen dat wij als land niet in staat zijn om op basis van onze satellieten te zien waar die drones vandaan kwamen.
Ja, ik vond het ook een grappig verhaal, want wij...
Het lijkt een beetje E.T.
Nee, want weet je, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Lior en ik, die hadden een keer een drone. Hmm. Of nou ja, we hadden een drone, laat het zo zeggen. En wij wonen in Amstelveen. En in Amstelveen valt onder de no-fly zone van Schiphol.
Ja, klopt.
En dat kleine...
En Lior, die ging achter in de tuin met die drone.
Ja, dus wij zitten achter in de tuin, gingen we soms een beetje de omgeving filmen. Wat gebeurt er? Nou, ik denk dat er wel 20... brandweerauto's gingen bij ons achter in een wijk erin. Dus wij kijken elkaar aan. Dus van, we gaan de lucht in, want wij willen zien wat er gebeurt. Dus wij gooien die drone in de lucht. Kijken. Nou, zien dat er een of ander tuinhuisje in de fik staat. Niet heel veel spannends. Dus wij landen die drone terug. En ik sta te kijken vanuit het raam op de straat. En wat zie ik? Politieauto's en agenten. En er zit een agent en die kijkt de lucht in. En die zit die drone te volgen, waarop... Hij een buurvrouw aanspreekt en zegt, ja, van wie is die drone? Waarop zij letterlijk gewoon een soort vinger zo stuurde naar ons huis. Nou ja, ik sprint naar buiten. Ik zeg, joh, die drone moet nu naar beneden. Hij moet nu zakken. Dus hij snel die drone zakken. SD-kaartje eruit halen, zodat we nog die beelden hebben. Werd aangebeld. Zat een agent voor mijn deur. Ja, ik wil die drone hebben. Ik ben 16, hè? Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Hij zegt, als je nu niet die drone geeft, dan arresteer ik je. Nou, ik ging helemaal... Ik werd echt nat, hè. Dus ik denk, ja, oh god. Ik zeg, ja, is goed, kom maar binnen. Nou, ik had moeten zeggen, heb je een huisbevel, whatever.
Je moet zeggen, ben ik getuige of ben ik verdachte?
Ja, ik volledig stress. Dus hij komt naar binnen, neemt die drone mee. Nou ja, dus ze hadden
en
die drone...
En toen moesten Lior nog met Lior
en
moeder...
En mijn moeder gingen dus naar die, de politie, luchtvaart of zo,
ja,
whatever. Geen helemaal een uitleg na een straf ik moest een boete betalen. Verder was het een beetje van kinderlijk ding. Maar alleen al zo'n kneuterige actie als wij. Nou, daar kan de buurvrouw wel lopen aanwijzen. Maar inderdaad, een groot vliegveld in Eindhoven met ook nog... Hè, het is niet
de
eerste keer.
Basis in Volk,
het is niet de eerste keer toch dat nu dat er drones vliegen in Denemarken. Duitsland.
Maar de vraag is...
Gek verhaal.
Waar komen ze? Ik vind het heel raar dat ze nog steeds niet binnen een seconde vertellen De drones kwamen uit België.
Wat voor drones? Zijn het particuliere drones? Ja, zijn het professionele drones?
Nee, dus ik vertrouw het niet.
Nee, ik vertrouw het ook voor geen meter. Dus ik denk dat het weer met de
sisser... marketing.
Ja, dus, ja, dat wordt er ook bij.
Zit er weer een begroting dit erin?
Nee, ik wil nog een onderwerpje met je aanspreken. Want wie is nou, en dat vind ik misschien ook wel leuk... Wie is nou de winnaar van die klimaattop? Wie loopt nou naar buiten, land hè, of organisatie... en die denkt, we hebben het goed gedaan?
De Chinezen.
Ja? Ja. Waarom?
Nou ja, de Chinezen, dat zijn zo'n beetje de grootste vervuilers ter wereld...
Ja.
Samen met dus al die gekken die zich altijd vastplakken op de A12, die moeten gewoon naar Shanghai.
Ja.
Daar moeten ze zich vastplakken als ze dat durven, of Peking. Alleen dat duurt een minuut en dan worden ze in de bak gegooid en niemand kijkt naar ze om. Ik bedoel, als ik in Istanbul op straat loop en ik doe me over en 's avonds uit, het is helemaal zwart.
Nee, maar weet je wat ik ook grappig voel?
Dus de uitstoters...
Ja.
Kijk, wij hebben een toekomstige premier en die heet Rob Jetten.
Ja.
Die heeft ons helemaal knettergek gemaakt. Dat ons hele land zou naar de kloten. Ik ken echt mensen die zijn echt bang. Die denken echt dat dijken gaan openbreken.
Ja, ja.
En die worden meegesleurd in de zee en dan zijn ze dood. Ik bedoel, dat angstbeeld is er heel goed in geramd. Ik weet ook nog dat ik met boer Jeff... Dat is een geweldig restaurant op Texel. Dat heet Jeff bij Texel. Dus ik was bij hem... ik was uitgenodigd in Giethoorn. Bij... ik weet even zijn naam niet. Ik ga het even zoeken. Dat is het restaurant in Giethoorn. Nee, niet in Giethoorn, in Staphorst. Jarno Egge, sorry.
Oh, Jarno Egge.
Bij Jarno. Dus wij staan buiten, even een sigaretje.
Groene lantaarn.
Ja, de groene lantaarn. Dus wij zijn aan het roken en zo. En ik vraag zo tegen aan hem, van joh, heb jij daar nou ook last van die hele CO2-uitstoot? Aat geen koeien dan. In Texel heb je vooral lammetjes. Maar hij vertelde, dan komen ze dus bij hem van die metingen doen. En, dat, ja. En zijn systeem sloeg helemaal op rood.
Ja.
Ik zeg, nou, dat is CO2, koeien. Hij zegt, maar ik heb geen koeien. Dus dan is de windrichting van Engeland, die is richting Texel.
Ja.
Dus wat betekent dat? Die CO2, waar mensen van denken dat ze doodgaan aan CO2... Maar jij weet volgens mij wel wat CO2 is. Wat
ja,
is
ja dat? Gewoon uit koolstof, dat ademen we uit.
Ja, exact. Nou, dus het zijn, de mensen zijn een gevaar. Dus we moeten mensen gaan vermoorden. Ja. Ja, dan hebben we minder CO2.
Dat is wel iets interessants om over na te denken ook. Dat je gewoon zegt van het doel van de klimaatop is gewoon...
Gewoon mensen vermoorden. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar dus hij moet dan...
Hoeveel zouden we er dan moeten pakken, denk je?
Een paar miljard.
Een paar miljard.
Ja, dan is het opgelost. Ja.
En waar zou je beginnen? Ja. Nee, oké, ga door.
Maar dus we zijn zo bang gemaakt. En die Jetten, die heeft dus lopen roepen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Ik weet niet hoeveel miljard zeg maar, vanuit de overheid naar die klimaatellende moest. 30 miljard of zo.
Ja, weet
voor een klimaatvermindering van 0,0036.
Ja.
Nou, daar hoor ik hem niet meer over. Geen probleem trouwens. Maar dan hebben we die klimaattop. Nou, en alle statistieken die laten inmiddels zien dat China, Amerika, India, Rusland, dat zijn de grootste uitstoters.
Ja.
Dus net zoals bij corona, het stopt niet bij de grens. Dus als je het klimaatprobleem anders wil doen, dat vinden we trouwens allemaal.
Ja.
Het is niet zo dat er niks aan de hand is. Ja, dan moet je naar de kern. En de kern zit in die landen. Dus ja, wie zijn de winnaars van de klimaattop? Die landen, want die hoeven niet te minderen.
Maar wat ik ook vond, dat vond ik dan weer...
En komen wij weer met Hoekstra en zijn
kijk,
vrienden.
Wij doen niet mee.
Wij
kijk,
doen
als
niet
je
mee.
Gaat zoeken van hè, wat vond iedereen er nou van... en in de recensies gaat lezen over wat er al is gebeurd... het ging niet over de fossiele brandstoffen.
Nee.
Nou, en als je nou iets hoort, of ze nou die gekken van Extinction zijn... stop de fossiele industrie.
Ja.
Waar zit ongelooflijk veel fossiele industrie? Nou, dat lijkt mij in het Midden-Oosten. Die zijn van mij betreft de winnaar. Want die hebben gewoon geen beperkingen gehad. Geen hogere belastingen. Die kunnen gewoon vol gas door blijven pompen.
Ja.
Ja, en dat is denk ik dan, als je naar kijkt naar de kern. Hè, als je naar uitstoot kijkt, ga je toch weer bij de bron. Zit het toch weer daarin, in het fossiele. Qua olie en gas. Daar ging het niet over. En dat vond ik wel grappig. Want dat begreep ik niet.
Nee.
Het ging heel erg over hoe zorgen we ervoor dat we mensen gaan helpen. Meer een beetje preventief werk. Voorstoppen van bepaalde problemen die er uiteindelijk toch wel komen door klimaat. Dan een overstroming of een inheemse bevolking die niet voor zichzelf kan zorgen. En maar echt de kern van de bron, zeg maar, daar hebben we niet over gesproken. Of nou, ze.
Nou, dus zeg maar de Saoedi's en dus dat zo. Ja, dat zijn de winnaars inderdaad.
Nou ja.
Maar wat ik me wel afvraag, want jij was vroeger best wel, dat raakte jouw hart. Dat waren echt jouw idealen.
Ja.
Ben je daarin veranderd?
Ja, toch wel, op een bepaalde manier.
Maar ik denk, hoe komt dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Ik had het er ook met mijn vriendin over. Die zei ook iets van, heb ik de linkse Jossie gemist? Of ik zeg, nou ja, eigenlijk wel een beetje. Van, hey, ik ben ook wat volwassener geworden. We hebben ook hele mooie gesprekken gehad, ook met Erik erbij. Ook over kijken naar het leven. En nou ja, naarmate ik ouder word, zie ik toch wel dat het politieke beleid wat er gevoerd wordt, ja, pak me gewoon niet meer.
Mm.
En ik denk dat
nee,
ja,
maar ik dus vind het eigenlijk heel verdrietig gewoon. Want jou, het is juist goed als je idealen hebt.
Ja.
En ik wil ook dat je die volgt en blijft volgen en goed wil doen. Of het nou de wereld is of de mensen. Alleen, je moet alleen niet trappen in die onzin. Daar gaat het gewoon om. Dus ja, wat is. Tamara, die vroeg aan mij. Ja, jij bent toch ook gewoon voor een groene planeet.
Ja.
Maar wat ik vind. Dus eergisteren, ik sta achter zo'n bureau, die doet zijn deur open en die gooit gewoon een hele bak met koffie en as in een plantage. Dat vind ik asociaal.
Ja.
Dan wil ik gewoon eigenlijk het liefst gewoon mijn auto voor die man zetten en zeggen, wil je dat even opruimen, vriend?
Nee, dat is waar.
Nee. Dus ja, wat kunnen wij doen? Dus als je echt iets wil veranderen, dat moet op wereldniveau. En dan moeten de grootste vervuilers meedoen. Maar ja, er zitten hele lobbyorganisaties achter, dus dat is ingewikkeld. Maar goed, we volgen het.
Ja, weet je, ik weet het ook niet wat het altijd is. Maar ja, weet je, ik denk ook, want je vroeg me ook van, hè, hoezo dan de idealen laten lopen. Kijk, want het is weer nu 24 november. Volgens mij zijn we een maand geleden naar de stembus gegaan. Ja, ik heb weer niks gezien. Ik hoor niks.
Nee.
Ik vond het verhaal wat Jette bracht. Van, hé, weet je wel, Nederlander voor allemaal. En we gaan het anders doen en het kan wel en zo. Klinkt heel leuk. Het kan je ook echt goed raken. Dat deed hij echt, met succes. Maar ja, we zijn weer verder. En ze zitten met het CDA weer te lullen. En snap je, het gaat weer nergens heen. En dat vind ik wel dat ik denk, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik denk dat we hetzelfde delen. Maar wat is nou de bedoeling dan van een verkiezing? Ja, wat is de bedoeling ervan om naar dat stembusje te gaan en een vakje in te vullen?
Ja, het lijkt een beetje op tijdsinvulling. Het is heel jammer, omdat het mooiste recht wat je hebt is het stemmen.
Ja.
En ook de wedstrijd ernaartoe en de identiteit. Hè? Dus bij jou zijn dat idealen. Bij mij is het meer wat vooruitstrevend willen winnen. Een land wat groter, sterker, ambitieuzer is, daar liggen mijn zeg maar voorkeuren als ik zou moeten stemmen op een bepaalde partij. En als we teruggaan zeg maar naar de periode na de oorlog, het is dat hele systeem van verzuiling waarbij je ook een bepaalde identiteit had en dat je verbonden bent. Hè? Zoals vroeger de PvdA, nou, dat is wel een partij waar ik me in kon scharen, die kwam echt op voor de arbeiders. Maar de huidige politiek is gewoon een clubje geworden. Een soort eliteclubje van hele verwende bestuurders die zich laten rondrijden in dure auto's. Die de hele wereld overvliegen en die hel en verdoemenis verkondigen. Of het nou Rob Jetten is, of zelfs ook die mensen van GroenLinks.
Ja.
Ze krijgen zoveel privileges. Dan hebben ze ook nog een soort garantie dat als ze er een teringzooi van maken, krijgen ze wachtgeld mee. Dus er zit ook geen enkele afrekencultuur dat als je faalt. Dat maakt niet uit, je krijgt een bonus als je faalt. Dus het is echt wel de moeite waard om heel hard te willen vechten om een plekje, om een stoeltje te krijgen. Want je krijgt €10.000 per maand. Je krijgt werkelijk waar de mooiste onkostenvergoedingen. Je hebt ook een riante uitloopregeling. Je bent op tv, op de lopende band. Dus het is een leuke job.
Mm-hmm.
Maar de bedoeling van een politicus is dat hij er is voor de burger. Dat hij problemen oplost. Dus ja, die Jette die heeft zeg maar by far de beste marketingcampagne gevoerd. Die hebben op de slimste posities hebben ze het marketinggeld ingezet. Zowel op tv als op de voorpagina van de krant. Hij zat bij de slimste mens. Hij had een goede winnende uitstraling. Dus hij heeft op basis van eigenlijk performance heeft hij gewonnen. Maar niet op basis van inhoud.
Nee.
Nou, en nu moet het CDA samen met D66, oude politiek.
Ja.
Want D66 is gewoon Sigrid Kaag.
Ja.
Daar hebben we nog een fragmentje van zometeen. En CDA is ook gewoon oude politiek. Maar Bontebal, die heeft het ook op een leuke manier verkondigd. Die zijn nu met z'n tweeën een verkenning aan het doen. En dan hebben ze het over de financiën. En wie nodigen ze dan uit? Kim Putters. Weet je wie dat is?
Ja, die was er vorige keer ook. Die was ook die is
van de, dat is van de Sociaal-Economische Raad.
Ja.
Dan nodigen ze uit Ingrid Thijssen, voorzitter van de VNO-NCW. Dan nodigen ze uit mevrouw Laura van Geest van de AFM. Dat is de Autoriteit Financiële Markten. Ze nodigen uit de baas van het FNV. Maar wie nodigen ze niet uit?
Wij.
Precies. Ze nodigen niet uit de ondernemers die 70-80% van onze economie in Nederland dragen. Ze vragen niet aan ons hoe zouden jullie graag dat willen anders willen doen. Dus nodig nou de 10 topstukken uit de 10 belangrijkste branches van Nederland. Dat is zeg maar het MKB. Laat ik dat maar even. Het kleine MKB.
Kleine
de lokale MKB. Middenstand. Het zijn mensen met een omzet tot 1 miljoen.
Ja.
Hoe zouden we jullie zeg maar tegemoet kunnen komen? Nou, geen VPB, laten we daar eens mee beginnen. Dat doet helemaal geen pijn op de begroting. Bouwers, wat kunnen we doen? Vergunningen, systeem aanpassen per vandaag. Je moet met ons praten. En we hadden die discussie van de week. Je moet niet over iemand praten, maar je moet met iemand praten. Maar wat zien we? Het is weer datzelfde honk van elite figuren die denken dat ze er verstand van hebben. Al die cv's van die mensen die ik net noem, die hebben nog nooit een eigen bedrijf gehad. Die hebben nog nooit hun eigen risico's genomen. Die moeten ons land gaan leiden. Dat is wat we hadden gekotst. Ja. De kiezer heeft dat ook zo aangegeven. En wat doen ze? Hetzelfde.
Ja, god. Laten we het maar eventjes lekker
over het WK?
Nee, ik wil iets anders doen. Ik wil iets dieper nog heel even gaan. Dieper gaan over het ondernemen. Want daar hadden we het ook over gesproken. Hè? Ik begon eigenlijk een beetje de podcast een beetje warrig. Want ik was Cameron vergeten.
Ja.
Dat kwam ook misschien wel omdat hij misschien niet heel erg veel zei in onze podcast. Kijk, wij gaan bouwen over 2 weken met onze beurs.
Nou, het is over 10 dagen al volgens mij.
Ja. En ik wil eigenlijk ook een beetje vanuit jou, weet je wel. Dus voor de 24ste editie.
Ja.
Volgend jaar de 25ste editie.
Ja.
Kijk, jij bent op een gegeven moment ook begonnen in je 30e jaren. Van, hey, ik ga het even anders doen.
Ja.
Je was daarvoor al ondernemer. En je had ambities, je had ideeën, je had plannen, weet ik veel. Mensen luisteren. Mensen hebben een bedrijf. Mensen willen een bedrijf. Mensen hebben een bepaalde vorm van, ik ben op zoek naar vrijheid, naar meer vermogen, naar een nieuwe kans en uitdaging. Hoe you name it. Waarom ben jij eigenlijk dan een ondernemer geworden? Want dat vind ik ook wel benieuwd. Want hoe ik het zie, is het moet in je zitten of het moet niet in je zitten. En dat noem ik de ondernemersziel. Ik ben gewoon benieuwd naar jou. Want ik bedoel, ik heb het geleerd. Ik heb het gezien.
Maar ben jij bereid om je bal op het hakblok te gooien?
Nou, dat is een goede vraag. Ja, daar ben ik wel bereid toe.
Ja?
Ik heb alleen ben niet in die situatie gekomen. Ik ben niet in die...
Nee, oké.
We hebben een hele andere jeugd gehad.
Ja.
Dat is misschien ook wel iets wat wel ergens een kern van belang heeft.
Als je met niks begint, ja, zoals ik, dan weet je wat het is om niks te hebben. En dan maakt het je ook niet uit. Dan is het de dood of de gladiolen. Kijk, bij mij ging het eigenlijk... ik heb 1 keer een baan gehad.
In de jaren 90 praten we.
Ja, jaren 90 was dat. En dat was in Best.
Ja.
En dat vond ik leuk. Ik had relatief weinig ervaring. Ik had natuurlijk gestudeerd. Ik had mijn baantjes gehad. Alleen toen merkte ik al heel snel van ja, ik ben liever zelfstandig. Ik hou gewoon ervan om zelf mijn beslissingen te nemen. En ik heb misschien ook een autoriteitsprobleem. Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ja, of dat ergens, weet ik niet. Alleen, dus ik deed van alles en nog wat. Dus ik had huis en huis kranten in Amsterdam. Het Amsterdammertje, het Amstelveentje. Ik bracht een Japanse krant uit. Op een gegeven moment ging ik lokale glossies uitbrengen. Maar mijn doorbraak was toch de miljonair.
Ja.
Dat was in 26 oktober 2000. Daar had ik geen plan bij. Dat leek me gewoon leuk. Ik had gewoon door dat ik op een handige manier, is misschien een verkeerde woord, maar vrij makkelijk magazines op de markt kon brengen zonder grote investeringen. Op basis van enthousiasme. En dat was zo verrassend hoe daarop werd gereageerd en de aandacht die het kreeg, dat meteen ook een financieel succes was.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik steeds meer vragen van lezers, van adverteerders. Ja, hoe kunnen we elkaar ontmoeten?
Ja.
En mijn moment was echt een bezoek aan een boterbeurs in Düsseldorf. Dus ik had voor toen het blad Millionaire, ging ik op bezoek bij een Italiaanse werf in Düsseldorf. En ik ben toen naar Düsseldorf gereden. Nou, ik had me niet goed voorbereid. Dus ik heb gewoon mijn auto daar op een stoep neergezet. Anders moest ik nog een half uur lopen. En ja, ik hou niet van valet en bussen en zo. Dus. En toen moest ik nog door 12 hallen. En toen kwam ik in een hal die er best wel mooi uitzag. En toen schoot in mijn hoofd, hey, die hal moet je eigenlijk loskoppelen van dit hele gebouw. En die zet je op een weiland. En dan heb je een beurs. En toen ging ik rondkijken in Amsterdam van ja, waar zou ik dat kunnen doen? Ja. En ik zelf had een hekel aan beurzen. Want ik denk, ja, een beurs, dat vind ik helemaal niet leuk. Want dat is, ik geef ook dat voorbeeld in Düsseldorf. Ik wil een belevenis. En toen kwam ik uit op de passagiersterminal in Amsterdam aan het water. Ja, dat was zo'n hele ruimte met heel veel glas. Heel onhandig logistiek. En ik gokte het er gewoon op. En ik noemde dat toen Millionaire Fair.
Ja.
Maar dat ging autodidactisch, want ik had geen idee waar ik aan begonnen was. Elke dag leerde ik wat nieuws. Maar één ding, dat heb ik volgens mij ook heel vaak overgebracht aan jullie. Je moet het gewoon doen.
Maar als jij dan zou zeggen...
Als je niet probeert...
Nee.
En gedurende het proces maak je 1000 fouten.
Ja. Maar kijk, als ik dan... Want ik vind het woord een ondernemer, vind ik zo... Het zegt niet zoveel.
Nee.
Het is zo
algemeen.
Het is
een werkwoord.
Ja, het is een werkwoord. Wat ben jij? Ben jij een dromer? Ben jij een bouwer? Ben je een verbinder? Ik weet niet. Als ik gewoon kijk naar dat soort dingen. Van, weet je, wat, hoe zou jij als iemand naar je vraagt dan? Hey Yves, wat ben jij eigenlijk?
Yves? Ja, dit is, ik ben van alles. Kijk, als ondernemer moet je ook echt alles kunnen.
Ja.
Je moet goed kunnen rekenen. Je moet continu op je finance zitten. En je weet dat ik dat ongelooflijk daar focus op heb. Je moet heel liquide zijn. Want als je liquide bent, kun je ook makkelijk nieuwe investeringen doen. Of ergens instappen. Dus die liquiditeit is echt essentieel. Ook voor rust in je bedrijf. En ook naar de toekomst. Daarnaast vind ik dat wat je doet, het gaat altijd maar... Er is maar één ding belangrijk. Heb je klanten.
Ja.
Dus wij kunnen wel iets vinden. Maar wat vindt de klant? En of een klant nu een luisteraar is, of iemand die in de boekhandel staat en een product van je koopt, of hij gaat naar de supermarkt en hij kiest jouw reep uit, of jouw zak chips, of je gaat naar een restaurant en je wordt aangesproken. Alles draait om kwaliteit.
Ja.
Dus als je kijkt naar de Bijenkorf, even een heel raar bruggetje. Nou, ik weet, die hebben het vrij lastig. Het gaat niet goed. Veel wisselingen aan de top. Ja, veel,
Rito heeft het sowieso lastig, hoor.
Ja, maar toch is dat niet helemaal waar. Want ik ken ook heel veel Rito-zaken, die doen het wel goed.
Ja, okay.
Maar ik vind het...
Maar luisteren zij dan niet naar de klant, is dat het?
Ja.
Dat is de kern.
Dat is de kern. Dus zij investeren niet meer in belevenis. Dus als ik naar de Bijenkorf moet en ik moet serieus geld betalen voor een of ander kut-t-shirt met een logo erop...
Ja,
dan vind ik het ook wel leuk dat ik word geholpen en dat ik word aangesproken. Dat ik misschien een espressotje krijg aangeboden. Ja. Misschien doe ik dan nog een paar schoenen erbij ook. Dus alles draait om kwaliteit, om toewijding en continu, echt werkelijk waar, dag in dag uit, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 350 dagen per jaar. Je moet de beste zijn.
Heeft het iets verslavends?
Winnen wel.
En kijk, want ik bedoel, ik ken ook wel mensen die zitten op de Zuidas. En, ja. En die draaien uren, ik weet niet, die beginnen van 9 en die eindigen om 3. Keer op keer, bom, beuken. Maar vaak ook een vorm van bewijsdrang.
Ja.
Naar jezelf, misschien onzekerheid, dat je denkt, hey, ik kan het wel. Ik laat wel zien dat ik het kan. Dat is een manier van hoe je in het leven kan staan. Maar ik weet ook van jou, als ik je in het weekend bel, dan zeg je, ja, ik ga even naar kantoor.
Ja.
Weet je, dus de money never, de zaak slaapt nooit.
Nee.
Dat is, jij hopelijk wel, maar het gaat altijd door.
Ja.
Maar
dat,
het is ook...
Dat is het offer.
Kijk, je bent ook een mens. En je bent denk ik ook gekomen hier in het leven dat je denkt van, nou ja, ik wil ook iets leuks doen.
Ja, maar dat is een beetje... Ja,
is het? Nee, maar het is gewoon een eerlijke vraag.
Ja, maar ik vind dat jullie te verwend zijn, jullie, hè?
Wie is jullie?
Nou, toch wel, dat noemen ze Gen Z's en weet ik wat allemaal. Wij hadden dat niet, Netflix en al die en latte macchiato en havermelk keuzes. En 5 keer per jaar naar het buitenland. Het was gewoon werken. Ik weet niet beter. Dus in mijn hoofd...
Zijn wij dan niet efficiënter geworden in hoe wij te werken?
Nee, dat klopt wel. Ik vind wel dat jullie technischer zijn en efficiënter inderdaad. Ja. Veel makkelijker dingen doen. Alleen in mijn generatie is gewoon gewend om vroeg te op te... Ik zeg toch altijd, ik heb om 5:30 word ik wakker.
Ik weet het.
Nou, dat weet je dat dat ook zo is. Ik hoef niet eens een wekker aan te zetten. Dan begint mijn dag. Maar ik heb er lol... Kijk, als ik geen lol meer in heb, dan stop ik ermee.
Ja.
Maar ik vind het niet vervelend om in het weekend naar kantoor te gaan. Want ik weet toch dat ik het moet doen. Dus ik doe dat met plezier. Ik vind het lekker ook. En ik zoek altijd een balans tussen mooie dingen maken, doelen realiseren, willen winnen en privé. Maar ik word ook heel onrustig om als ik 3 keer een film moet bekijken. Ja, dat vind ik zonde van mijn tijd.
Nee, oké. Okay,
dus ja, het zit wel in mijn DNA.
Ja.
In mijn DNA zit ook dat ik niet bang ben. Ik heb geen angst. En ik heb geen angst om te falen. Dus als je als ondernemer, maar ook als sporter, angst hebt om te falen, moet je ander vak gaan doen.
Ja.
Je moet niet bang zijn. Want ja, dat,
nou, je moet wel bang zijn voor een plank onder je auto, heb ik gelezen.
Ja.
Want als die te dun is, dan wordt het een heel lastig verhaal.
Ja, ja, wat een feest, hè.
Nee, maar
ik belde Won Jip, hè. Dat vind ik toch wel mooi. Af en toe hebben we over ondernemers DNA. Die zitten in Las Vegas.
Ja.
Dus ik was vrijdag met een vriend. Ja. Ging ik even voorproeven bij Palladium. Want we hebben die zaterdag Palladium afgehuurd.
Ja, ja.
En dan gaan we die secret after doen.
Ja, nou, die is niet meer secret nu.
Nee, dat klopt ook.
Ja, ja, ja.
Nou ja, goed. We hebben in ieder geval een afterparty in de Palladium. Ja, goeie van je. Maar... We hebben nog wat water.
Ja, hier nemen we even van mij.
Ja, nee, maar dat vind ik zo geestig. Dan zit die Won daar. En dan zit hij daar in een of andere suite met Michel Peridon. En die slaapt ook nooit volgens mij, Won. Nee, die slaapt gewoon nooit.
Nee, maar die docu van hem. Ik weet niet of mensen of je die hebt gezien.
Nee, maar die slaapt niet.
Ja, hij wil ook niet slapen.
Hij wil ook niet slapen.
Nou, hij wil het gewoon niet. Hij weigert.
En dan gaat hij ook zijn excuses aanbieden. Als ik midden in de nacht op zo'n bericht... Ja, sorry, ik was even bezig. En denk ik... Alsof hij 24 uur per dag moet aanstaan. Maar dan vanuit Las Vegas, waar die is dan voor de opening van een nieuw restaurant, stuurt hij nog een appje aan mij. Dan regelt hij mijn tafel en dan vraagt hij ook nog meteen naar hoe was het. Dan ben je een goede ondernemer.
Dat vind ik ook knap.
Altijd die betrokkenheid.
Ja.
En ook je niet te groot voelen. Om zelfs nog het fatsoen te hebben om midden in de nacht vanuit Las Vegas, terwijl hij er eigenlijk is voor de Grand Prix en een beetje roulette en poker en weet ik wat allemaal, gewoon lekker lol maken. En dan ook nog de tijd hebben om je honk te bewaken in Amsterdam.
Dat vind ik knap.
Nee, maar dat is... Dat kan de een noemt dat gekkigheid.
Nee, dat is het je wilt het verschil toch
Benno
maken?
Benno heeft dat ook. Benno lees van gezond. Dat is gewoon fanatiek. Altijd... Nee,
die anekdote ook, dat hij ook naar voetbal...
Welke?
Toch daar stond in die garage om toch Quentin Timmer aan te spreken. Ja. Om toch te zeggen,
dus ik ben met hem naar Feyenoord Ajax... En dan staat hij daar gewoon na de wedstrijd nog op een koude parkeerplaats met regen te wachten om even de timberdag te zeggen of hij tevreden is met zijn horloge. Ja, dat is ondernemerschap.
Nee, maar dat is, ja, maar dat is het.
Maar
dat
is een offer, hè?
Het is een offer.
Ja, want ik weet
wat is de keerzijde dan van de medaille? Gewoon zo kort even pakt.
Dat je, je alleen bent. Ja. Dus ik kan vanuit mezelf weet ik nog heel veel moeilijke momenten. Dus bijvoorbeeld tijdens corona, wij moesten dicht.
Ja.
Kan je 2 dingen doen. Niks. Dan kan je naar Ibiza. En lekker genieten. Maar dan ben je bezig met het einde.
Ja.
Dus ik zat elke dag op kantoor. Iedere dag was ik aan het nadenken. Oké, wat kan ik dan wel bedenken? Of het nou een podcast is. Nieuwe bedrijven. Iedere dag. En dan was ik het nog zo oneens met wat onze sector werd aangedaan. Maar ik ging elke dag naar kantoor. Dat is eenzaam. Want dan zit je daar maar in je eentje.
Maar jij hebt ook mij altijd wel eens gezegd. Niet helemaal enigszins hetzelfde. Maar het is lonely at the top.
Ja.
Volgens mij was het John de Mol of zo die quote een keertje gaf. Van dat heel vaak voel je best wel alleen.
Maar je dus bent alleen.
Niemand. Kijk, weet je, als je werkt bij een bedrijf, dan denk je van, pak mijn manager hem wel. En dan als mijn manager hem niet pakt, dan weer daar. En uiteindelijk zit een eeuwige lage structuur in. Maar als jij het is volgens mij dus vandaag de 24e, vaak worden salarissen dan uitgekeerd. Ja. Nou ja, kijk, stel je hebt 15 werknemers en denk je, nou, ik heb 15 mensen die ik geld moet betalen. Maar achter die 15 hangen ook nog partners, hangen ook nog kinderen. Ga zo maar door en dan worden die 15, worden er opeens 40, 50, 60, misschien wel meer. Allemaal, die verantwoordelijkheid ligt bij jou.
Nee, maar dat klopt. Dus ook nu, weet je, daar moet je 3 ton over maken. Dat is 2 ton. dat kost zoveel salaris. Dat moet je allemaal goed geparkeerd hebben. En ik vind dat als je namelijk een verplichting aangaat, die mensen die hebben ook hun verplichtingen.
Ja.
Dus je kent ze wel, die excuses, als je rekening niet betaalt. Dus ja, ja, mijn accountant is ziek. Ja, mijn vrouw die moest naar het ziekenhuis. Oh, ik heb de factuur niet ontvangen. Oh, ik was op reis. Of ik heb een tegenvaller. Ik kan 100 excuses bedenken waarom iemand zijn rekening niet wil betalen. Als hij het niet kan betalen, dan heb ik 2 vragen. Waarom ben je de verplichting aangegaan? En de tweede vraag is, wil je het dan betalen en hoe gaan we het oplossen?
Ja.
En als je het niet kan, ja oké, dan hebben we echt dan allebei een probleem.
Nee, dan waarom ben je dan
maar begonnen? Je moet gewoon, soms hebben mensen pech. Maar het belangrijkste is om transparant te zijn. Als jij aan mij vraagt, ja, wat zijn de negatieve kanten van het ondernemerschap? Ja, dat is dat je alleen bent. Dus of ik het nou ben, ik ken ze allemaal. Ze hebben allemaal dat eenzaam. Want je moet al die beslissingen in je eentje nemen.
Ja.
En als het goed gaat, dan is iedereen je vriend. En als het slecht gaat, kijken ze je weg. Dat is wat je moet aanvaarden. Dat doet soms pijn. Ik heb ook die pijn gehad. Het is ook vaak dat je leuke dingen moet laten lopen. Het kan een verjaardag zijn. Het kan een feestje zijn. Het kan een voetbalwedstrijd zijn. Want ja, het werk stopt niet. Dus jij, soms zit je tot 3 uur 's nachts achter je bureautje. Ja, en dan rij je naar huis. Ja, en dan is het stil. En dan gaat de wekker weer. En dan ga je weer je koffietje doen. Maar dat is het verhaal van al die deuren in elke stad in Nederland van die ondernemer. Dus je hebt bijvoorbeeld een hele mooie bloemenzaak in Amsterdam. NH Flowers heet dat.
Mm-hmm.
Die gasten maken de mooiste bloemen. Die zijn sensationeel bot tegen hun klanten. Dus als iemand een spreekt, nee, doen wij niet, zeggen ze dan. En zegt Tamara wel eens, ja, ik vind het heerlijk, die gasten. Dit is hun product en dit is hoe ze het verkopen. En dan komt er weer iemand binnen die hun hele systeem omver gooit. Want die wil dat die ene roos zeg maar op die andere roos. En die willen dat niet. En dan zegt die man ook tegen mij, ze vergeten dat ik elke ochtend om 5 uur begin ik. Dan moet ik naar de veiling. Dan moet ik het gaan aanpassen. Dan moet ik nog hier lachen in de winkel. Dan moet ik nog even wat eten. En dan moet ik nog mijn boekhouding doen.
Ja.
Maar dat is wel het verhaal dat als jij ergens in Nederland in een winkel binnenstapt, dat is wel het verhaal van die ondernemer. En daarom ben ik ben de promotor van de Jip en Janneke economie. Ik wil dat we elke kleine ondernemer, of het nou een bakker is of een slager, of het is die bloemenman, of het is die mooie juwelier, die moeten privileges hebben. En ik vind zeg maar dat de machtsinstituten, de Shells, de Albert Heijn, maar ook die fucking Zuidas consultancyfabrieken,
ja.
Dat is niet mijn DNA, zeg ik heel eerlijk.
Nee.
Zijn ook mijn klanten.
Klopt.
Maar ik ben wel altijd eerlijk hoe ik over ze denk.
Dat mag ook. Dat vind ik ook.
Ja.
Hey, en even een dilemma. Marokko of Curaçao?
Ja. Dus we hebben de WK-loting gehad.
Ja, wat vind jij?
Ja, maar heb jij dat...
Kijk, ik heb hem voor me. Kijk, je moet wel even goed weten.
Nee, want we krijgen die loting, die is volgens mij 5 december.
Ja, 5 december, maar er zitten er nog wel een paar play-offs tussen.
Ja, nee, oké, maar het zijn er maar een paar.
Play-offs.
4 ja. Of 6, ja.
Dus,
maar de pool des doods of de pool des parties?
Ja, kijk, je moet wel even... Wat wel even belangrijk is, want we hadden ook... Je hebt er maar wat door. Je kan maar 3 Europese landen in je pool hebben. Dus dat is wel even
maar
belangrijk.
Hoe groot is een pool?
4 landen.
Oké,
pot 1. Verenigde Staten.
Nee, maar daar kunnen we toch niet tegen loten?
Oh, sorry, dat is helemaal waar. Oké, Nederland pot 1, pot 2.
Dus wij zitten in de goede pot.
Ja. Kroatië, Marokko,
ja.
Colombia, Uruguay, Zwitserland, Japan, Senegal, Iran, Zuid-Korea, Ecuador, Oostenrijk en Australië.
Ja, nou dan wil ik niet Marokko.
Dat is wel leuk.
Nee, maar die zijn te goed.
Ja, die zijn wel goed, hè?
Die zijn niet normaal.
Je zit ook geld te pompen, jongen, in de jeugd. Dat is niet normaal.
Nee,
de koning doet dat, hè?
Ja,
is
ja.
Je dat?
Nee, maar
dat is het.
Dat is one single company. Dus ik wil geen Marokko. Ik wil geen Zwitserland.
Nee, die vind ik ook goed. Uruguay?
En ik wil geen... Uruguay is niet meer zo sterk, maar die wil ik liever niet. En Oostenrijk ook niet. Dat ligt ons niet zo goed. Dus als ik mag kiezen, zeg ik Iran.
Ja.
Zuid-Korea.
Australië kan ook wel.
Ja, die zijn niet zo sterk.
Okay.
Ja, 1 van die 3.
Oké, pot 3. Noorwegen. Nou, echt niet. Panama. Egypte. Algerije. Schotland. Paraguay. Ivoorkust. Tunesië. Oezbekistan. Qatar. Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika.
Wie ik niet wil is natuurlijk Noorwegen.
Nee.
Dat is echt een dark horse met die gekke Haaland.
Mm-hmm.
Hoe heet die gozer van het middenveld van Arsenal?
Odegaard.
Ja, die is fantastisch.
Het is niet normaal.
Heb je die schotten gezien, die wedstrijd?
Ja, dat was fantastisch.
Ik vind dat zo mooi, jongen.
Zo'n curvebal van die linksback die niet kan schieten. En die schiet hem opeens zo perfect erin.
Het is echt mijn favoriete land. Jij bent nog nooit met mij naar Schotland geweest.
Ik ben nooit naar Schotland geweest. Nee, jij vertelde ook een keertje over Schotland. Als je daar ging golven. Dat je daar, kijk, hier zijn we bekend. Als je een balletje wil slaan, dan ga je naar een course toe. Betaal je een fee. Ballen kopen, hele heute met deut, hele show. In Schotland heb je sommige banen. Dat je gewoon staat een emmer. En dan doe jij daar geld in. Of in een bus of whatever. En dan kan je gewoon even lekker 18 holes lopen. Perfecte baan. Ja. Mega goed onderhouden. Ja, maar die is van de buurt.
Ja, die is van de buurt, ja.
Ja, dat is wel...
Ja, alleen je hebt daar ook, zeg maar, zoals Kings Barnes. Dan staat er echt zo'n Marshall
Ball. Lijpe shit.
Als jij om 9 uur moet afslaan, zoals Lior. Die is altijd te laat.
Ja.
Als je om 8:50 komt, heb je gewoon pech.
Ja.
Zoek het uit. Daar hou ik van.
Ja, dat
gewoon duidelijk.
Duidelijk.
Maar die Schotten, die hebben maar 3 dingen. Voetbal, golf en zuipen. Dat is hun leven. En het is, ik ken geen onaardige Schotten. Die zijn allemaal aardig. En de sfeer in die stadions, de lucht daar. Ik vind het zo'n ongelooflijk fijn land. Ik ben daar zo graag. Dus ik gun het ze ook. Dus ik zou, die winnen we 100%. Dus ik vind het leuk om tegen de Schotten te spelen. Ook vanwege de supporters. Panama zou ik graag tegen willen spelen.
Ja.
En Oezbekistan.
Mooi.
Ik heb voor mij 100 euro als je één speler uit Oezbekistan noemt.
Ja, Kusanov.
Echt?
Ja.
Kost me mij.
Hij is verdediger van...
Hoe heet
hij? Kusanov, verdediger van Manchester City.
Echt? Nou, dan ben ik hem mij kwijt.
Lekker. Oké, pot 4. Jordanië, Kaapverdië, Ghana, Curaçao... Haiti, Nieuw-Zeeland, ja, en die play-off winnaars.
En al die play-off winnaars.
Zit Italië ook tussen?
Waarschijnlijk
als,
wel, ja.
Denemarken misschien.
Ja.
Of Zweden.
Klopt.
Nou, en, en Irak.
Ook en Irak. Ja, jouw nieuwe vriendin, hè?
Ja,
vrouw. Ja, dames en heren, Jossie heeft die is helemaal in love. Dus...
Nee, jij vindt het er ook geweldig. Ja, maar weet je wat je ook kan hebben? Je kan ook een soort Nederlandse...
Nee, ik zou het wel heel leuk vinden als we Curaçao loten.
Ja, dat is toch te gek. Ja. Kaapverdië hebben ook veel Nederlanders spelen daarvoor.
Dat is ook leuk. Goede ploeg trouwens.
Ja.
Ik wil liever niet Ghana. Ik wil geen Italië natuurlijk.
Nee, als het
haalt. Maar de eerste 2 gaan sowieso door. En volgens mij ook de beste nummer 3.
Ja, in principe gaat het goed komen.
De eerste ronde moet goed komen.
Okay.
Spannend.
Het wordt sowieso te gek. En wat denk je nog? Gaat Max het halen of niet?
Nou ja.
Het was echt spannend, hè? Wij zaten, die race was om 5.
Ja, ik was
klaar om 7.
Ja, ik was om...
En toen ging Twitter los.
Ja, nee, ik was net te laat, dus ik werd om 5:30 wakker. Dus die race is prima, maar toen dacht ik, ja, wereldkampioen gaat hij niet worden. En toen kwam dus die surprise uit de hoek over die bodem of zo.
Ja, die plank.
Nu gaat er een andere factor spelen. Ik denk dat die auto's redelijk aan elkaar gewaagd zijn.
Ja, nee, nu komt de druk.
En dan is Max...
Full pressure.
Max is echt dan in de
voordeel. Hij heeft ook toen de tijd gezegd, toen hij met Hamilton in de battle zat...
Ja.
Hij played mind games. Hij zei het echt. Hij heeft mind games gespeeld met Lewis.
Maar
hij zegt dat hij dat niet doet met Norris, maar hij gaat het wel doen.
Ja. En hij is nou echt het prototype. Ik denk dat hij dus een hele goede ondernemer zou zijn.
Niet normaal.
Hij heeft geen angst.
Ja, maar hij is denk ik echt een soort van goed. Jos Verstappen. Hij heeft een soort idee gehad. Mijn zoon wordt de beste coureur ter wereld. Ik ga hem helemaal bouwen als een robot. Hij is een soort Frankenstein.
En dat heeft hij
niet
gedaan.
Normaal.
Maar die Jos, als je toen dat woke had gehad... Dan had hij gewoon 30 jaar in de bak gezeten.
Ja, ik denk het ook, ja. Die heeft zijn vrouw aangereden.
Nee, maar die was gewoon best wel agressief. Maar dat, kijk, we hadden het erover, hè, van het weekend, over zijn dictators goed.
Ja.
En niet in de traditionele zin van het woord. Maar in de sport heb je gewoon een dictator nodig. Ajax heeft een dictator nodig. De KNVB heeft een dictator nodig. Bij de roeibond, hè, dat zei ik toch, hoe kunnen ze al die gouden medailles pakken? Daar zaten gewoon dictators. En zodra die woke-beweging in gang komt, dat is het einde eigenlijk van zo'n instituut.
Ja.
Want dan krijg je allemaal van die watjes.
Nou ja. Zullen we mee stoppen?
Ja.
Vind je hem wel, ik vind hem wel mooi. Zit er precies
in het uurtje. Enige wat, kijk, mensen vragen heel vaak waar je geld in moet stoppen. Hè?
Oh ja?
Dus ja, ik volg al de hele tijd, zeg maar, dat hele gedoe met die bitcoins.
Ja.
En het is een beetje gekke shit. Ik snap het nog steeds niet. Dus de laatste tijd... Ja, dus ik zit de hele tijd te wachten om weer in te stappen. Maar er zit een soort... Het is een soort route naar beneden. Dus ik had een tijdje geleden had ik een call, dat weet jij.
Ja.
Met een Oekraïner, die zit er allemaal achter. Dus ik zei tegen hem, wat moet ik nou wel of geen bitcoins gaan doen? Dus hij zegt, ja, juni 2026. Ik zeg, oké, wat is er dan? Nou, dan wordt er iets gelegaliseerd. Ik zeg, maar waar gaat die dan naartoe? Hij zegt, minimaal 300k. Maar dan kijk ik nu... Dus over dat je harde ballen moet hebben. En die bitcoin, die blijft maar dalen. En in de lijn met de bitcoin, Ethers, Cardano's, Solana. Dat zijn een beetje mijn coins. Dus die hebben een enorme high gehad.
Ja.
Ook onverklaarbaar. En nu zijn ze enorm aan het dalen. Dus ik hoorde dat BlackRock, ik geloof 500, 600 miljoen er opeens uit had getrokken. Dus ik vind dit op dit moment even eng. Dus ik doe even niks.
Mm-hmm.
Maar waar je wel naar op zoek moet gaan, is naar stripboeken.
Ja, dat is
maar dat
roep verhaal.
Ik al zo lang. Dus er is een Superman stripboek geveild. Dat waren drie broers.
Ja?
Die hadden dat gevonden op zolder.
Van hun moeder, van een overleden moeder.
En die had de eerste Superman strip.
Ja, 1938?
Ja, dat denk ik. En die is voor 8 miljoen weggegaan.
Niet normaal.
Dus,
maar ze was ook heel geheimzinnig over, hè? Ze zegt, ja, je mag niet weten waar die is.
Nee, dus
die moeder die zat dus gewoon, eigen kinderen gewoon. je moet je voorstellen dat je het huis aan het opruimen bent van je moeder. Helemaal in verdriet en pijn en dan zie je een foto en weet ik allemaal sentimentele waarden. En dan ligt daar opeens een boekje van 8 miljoen.
Nee, maar dus die eerste miljonair die wij hebben, die heb je wel eens gezien. Dat is een mooie, nee. Dus dat krijg jij pensioen.
Nou, leuk. Ja. Moet iemand wel er even wat voor betalen, maar oké.
Ja, moet wel even iemand vinden. God. Nee, maar alles wat het eerste was... Of wat zeg maar, waar er maar drie van zijn. Of kijk, daar ligt bijvoorbeeld Spider-Man en de Hulk en zo. Maar dat is een verzameleditie.
Ja, maar bijvoorbeeld Pokémon kaart, hetzelfde
verhaal. Pokémon kaart ook.
Van zin, een vriend van mij, die heeft best wel veel Pokémon kaart.
Maar je ziet het in
de
horloges, zie ik het.
Honderden
ik zie het in
euro's.
Ja, maar er zijn ook voor miljoenen.
Ja, ja. Nee, maar het is gewoon apart.
Goed snuffelen, lieve mensen.
Ja,
nou, net zoals, zoals dat ging met de oude meesters. Oké. Nou, wij gaan deze week gaan we de plattegronden zeg maar een beetje dichtgooien.
Ja,
en volgende
gaan het
week is onze laatste week. En op vrijdag, wat is het? Vrijdag de? Hoeveelste?
Wat net aankomende vrijdag?
Nee, maar wanneer beginnen we met opbouwen?
5 december.
5 december.
Dan gaan ze beginnen, vrijdag.
Het wordt echt een fenomenale Masters. Jij vroeg net aan mij, wat was het voor jaar? Het was een heel dystopisch jaar door alles wat er in de wereld gebeurt. Oekraïne, de oorlog... onrustige aandelenmarkten, gebrek aan vertrouwen. Dat hebben wij gezien in het gedrag. Maar per saldo, ja, de bezoeker ziet het niet. Het wordt één groot feest. We gaan 5 dagen het ondernemerschap vieren.
We gaan beuken en we gaan hem ook live opnemen.
Zo is het. En we krijgen, hoe heet die, Michel Peridon, Pieter
Schoen. De Dutch Dragons.
Ja, die komen ook vrijdag.
Ja, dat wordt leuk.
Het wordt gewoon
te gek. Dat is vrijdag 12 december. En wij gaan de 15e opnemen.
Kijk aan.
Superleuk. Oké, nou bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week. Het zou zomaar kunnen dat er weer iemand aanschuift. Dat zien we wel. We bekijken het gewoon van week
tot
week.
Weten we ook hoe dichter bij Max Verstappen is gekomen.
Wat wordt de kop van de podcast?
De ondernemersziel.
Nee, die vind ik niet hard genoeg.
Nee, ik weet het niet. Die komt nog wel.
Oké, dankjewel. Okay. Tot volgende week, lieve
mensen. Tot volgende
week.
Hoi, hoi.
Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Feiten zijn feiten, zijn feiten, geen mening. Feiten zijn feiten, zijn feiten, geen mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Moet soms wat kwijt, mijn mening.